Hey, superleuk dat je luistert naar de Authentieke Vrouwen podcast. Mijn naam is Diana Arkveld en ik leer vrouwen hoe ze zonder poespas, zweverig gedoe, eindelijk afrekenen met alle terugkerende patronen in hun leven. Mijn expertise ligt bij emotioneel afwezige ouders en het doorbreken van patronen die hieruit zijn ontstaan. In deze podcast leer ik je daarom ook hoe je gedrag zoals pleasen, geen grenzen aangeven, maar ook een slecht zelfbeeld, geen zelfvertrouwen en jezelf wegcijferen kunt veranderen. Ik sta ervan bekend om dingen logisch te maken, zodat jij snapt waarom je de dingen doet zoals dat je ze doet. Het is niet moeilijk als je het begrijpt, want met de juiste stappen, inzichten en praktische handvaten heb ik al duizenden vrouwen geholpen om definitief zichzelf te zijn, zichzelf te begrijpen en een leven te creëren waar zij blij van worden. Meer dan 200.000 keer is mijn podcast gedownload, dus ik ben super blij dat je deze aflevering luistert. Verandering is echt mogelijk, ook voor jou. Hey, superleuk dat je weer luistert naar deze nieuwe podcastaflevering. En in de vorige aflevering hebben we het gehad over, ja, als je jezelf eigenlijk vastgedraaid hebt in het leven, omdat je niet in contact staat met je gevoel en met je intuïtie. En daar wil ik vandaag in deze aflevering nog eventjes dieper op ingaan, omdat op het moment dat je niet in contact staat met je gevoel en met je intuïtie, dan heb je je vaak niet alleen vastgedraaid in het leven, maar dan zien we eigenlijk ook dat het heel erg lastig is om keuzes te maken in je leven. En vaak zijn het ook keuzes over onmogelijke keuzes. En daar wil ik het vandaag met je over hebben. Ik heb wederom geen script of wat dan ook. Dus misschien dat we een beetje van links en rechts naar boven naar beneden gaan. Maar ik wil je meenemen hoe dit soort processen bij mij gaan. En ik vertelde in de vorige podcast ook al, hè, over mijn situatie in 2017. Waarin ik eigenlijk een onmogelijke keuze moest maken. Ik had een prima leven, in ieder geval een leven waar menig mens jaloers op zou zijn. Een man, twee jonge kinderen, een hond, een huis, 201 kapwoning, goedlopende bedrijven, mijn ouders dichtbij in de buurt. Dat eigenlijk alles wat ik graag wilde en toch was ik niet gelukkig. En hoe kun je nou in zo'n situatie, hè, dus ik heb het dan niet over keuzes maken, wat ga ik vanavond eten, maar echt situaties waarin je weet dat je anderen pijn gaat doen, hè, en dat is wel echt een belangrijke, hoe kun je dan kiezen? Hoe doe je dat dan? Nou, daar gaan we dus eens eventjes naar kijken. En dit zijn een van de meest lastige dingen, vind ik, omdat je eigenlijk in deze situatie kun je het voor helemaal niemand goed doen. Soms kom je in een situatie waarin je, ja, als we kijken naar mijn situatie, ik had een man, kinderen. De context was trouwens, ik val op vrouwen, dus dat is dan erg onhandig als je met een man samen bent. Ik heb dat jaren onbewust onderdrukt, dus het was niet dat ik me daar heel bewust van was, maar onbewust onderdrukt. En ja, toen stond ik voor die, ja, onmogelijke keuze, ga ik dan mijn gezin in de steek laten voor een leven waarvan ik niet weet, ja, hoe dat gaat zijn. En op het moment dat je voor een leven gaat kiezen waarvan je niet weet hoe dat gaat zijn, ja, is hartstikke onzeker natuurlijk. Want ja, op het moment dat jij een leven hebt, zoals ik bijvoorbeeld, laat ik maar steeds eventjes terugpakken op mijn situatie. En dan kun je zelf wel even voelen heen wat voor situatie jij zit. Het hoeft dus niet precies hetzelfde te zijn. Het gaat dus simpelweg even om onmogelijke keuzes. Als je een keuze moet maken, is dat dus vaak tussen veilig en, ja, hoe zullen we het noemen? Het is niet onveilig, want dat is het niet. En veilig is waarschijnlijk ook niet veilig. Dus misschien moeten we het anders noemen. Het is vertrouwd. Laten we het vertrouwd noemen. Vertrouwd vind ik een beter woord. Ja, vertrouwd en onzeker. Die gaan we tegenover elkaar zetten. Dus hè, de situatie met mijn toenmalige man, kinderen, huis, werk, alles, dat was vertrouwd. En de keuze om weg te gaan, dat was, ja, onzeker. Alles was onzeker. Niet alleen financiën waren onzeker, maar huisvesting was onzeker. Allerlei praktische dingen. Hè? Dus je ziet heel erg vaak dat je eerst komt eigenlijk, hè, dat is nu ook wat ik erover vertel, je komt eerst met de praktische punten. Maar het gaat vaak helemaal niet over die praktische punten. Het gaat veel meer over die emotionele punten. kan ik het wel, hè? Kan ik het wel alleen? Lukt het mij wel alleen? Ga ik daar, en nu komt de belangrijkste vraag: ga ik straks gelukkiger zijn dan nu? En ik heb serieus in 5 jaar tijd, dit was mijn vakgebied in mijn vorige bedrijf, ben ik alleen maar elke dag, 5 dagen per week, met dit vraagstuk bezig geweest. Hoe ga je een situatie waarin je eigenlijk, ja, je bent wel, soms ben je heel ongelukkig, maar meestal ben je gewoon, is het gewoon prima, een vijfje of zo, vijfje, zesje. Ga je dat dan weggooien? Ga je dan serieus dat weggooien voor iets waarvan je niet weet wat dat je gaat brengen? En dat is natuurlijk een hele belangrijke. Want ja, ga ik iets weggooien van iets waarvan ik niet weet wat het mij gaat brengen? En hoe ga je dat dan vervolgens? Hoe maak je daar dan een keuze op? Nou, in mijn situatie, ik ga even terugspoelen en weer vooruitspoelen. Mijn situatie was het zo erg dat ik al zo lang zo leefde. En dat zie ik wel vaker bij klanten. Dus op het moment dat je zo lang al zo leeft, dan kom je op een gegeven moment op een punt dat je somber wordt en depressief wordt. Nou, daar zat ik. En dan, in mijn geval was het nog extremer, ik zag ook bij grote vlagen het leven niet meer zitten. Dus ja, als dit het is, dan hoeft het van mij niet. En dan kom je op zo'n punt dat je bijna niet anders meer kan. En dan maak je die stap. Ik heb het in 2021 nog een keertje meegemaakt. Toen zat ik in een gewelddadige narcistische relatie. En daar zat ik al een aantal jaren in. En ik ben pas op het punt weggegaan dat het echt niet meer kon. En eigenlijk op het punt dat mijn kinderen daar last van kregen. Dat was voor mij echt het punt. Oké, dit is nu te heftig, te veel. Dat is het punt dat ik wegga. 2017, 2021. 2021 is helemaal niet zo lang geleden, hè? En als je daar naar kijkt, dan, dit zei ik altijd tegen mijn klanten, als je daar naar kijkt, dan wil je niet op dat punt komen. Het is het meest makkelijke punt. Dus op het moment dat je echt op het punt zit dat je helemaal niet meer terug kan, dat je of zelf super ongelukkig bent, of je bent zelf in gevaar, of je kinderen zijn in gevaar, of het is echt aan de maat, ja, dan is het vaak niet zo moeilijk om een keuze te maken bij onmogelijke keuzes. De onmogelijkheid zit hem vaak daarvoor. Dus, hè, dus als het heel erg is, ja, dan is het makkelijker om een keuze te maken dan wanneer het niet zo erg is. Ja, want ja, hè, dan is het moeilijk om een keuze te maken. Want ja, hoe weet je dan zeker dat je de goede keuze maakt? Hoe weet je dan zeker dat het je meer gaat brengen dan wat je nu hebt? En dat is ook waarom mensen zo lang in relaties blijven zitten die totaal niet werken. Waarvan je achteraf zegt, joh, had ik al 3 jaar eerder een punt achter moeten zetten? Of had ik bij de eerste date moeten afkappen? Maar dat doe je niet, simpelweg, omdat het nog niet erg genoeg is. En het klinkt nu een beetje lullig, en zo bedoel ik het niet. Maar de meest makkelijke manier om een keuze te maken is het zo lang laten duren totdat jullie helemaal gek van elkaar worden. Of zelf in jezelf, hè, zoals ik bijvoorbeeld in 2017 was, zo depressief bent dat je denkt: oké, weet je, dit trek ik niet meer. Dit kan niet meer, nu moet er wat gebeuren. Nou, daar gaan we het dus niet over hebben, want die situaties zijn dus eigenlijk vrij gemakkelijk. Gemakkelijk is dan misschien wat overdreven, maar die zijn gemakkelijker, laat ik het zo zeggen. Want je kan bijna niet anders en dan heb je jezelf zo ja, vastgeklemd dat het eigenlijk, ja, er is nog maar één uitgang en dat is weggaan. Of er is nog maar één uitgang en dat is die keuze maken. Beetje afhankelijk van in welke situatie jij zit. Op het moment dat een keuze, een onmogelijke keuze lijkt, dan is het heel erg vaak zo dat je, ja, bang bent, gaat het mij het wel brengen? Wat nu als ik het straks niet veel beter heb? Dan heb ik iets weggegooid wat misschien helemaal nog niet zo slecht was. En hè, dit gaat dan nu even over relaties, omdat dat nou toevallig net mijn expertise is. Maar dit kan over allerlei dingen gaan. Dat kan ook over werk gaan. Dat kan over vriendschappen gaan. Hè, dat kan over van alles en nog wat gaan. Nou, als we bijvoorbeeld naar relaties kijken, wat ik mijn klanten altijd als tip meegeef, en dat is ook hoe ik zelf naar relaties kijk. Ik heb verschillende podcasten over relaties. Dus als je dat interessant vindt, zoek even in de zoekbalk. In Spotify ga je dan eventjes naar het beginscherm. Dan zie je dat plaatje van mij. Dan beweeg je even naar beneden en dan zie je boven het plaatje, ja, het is een beetje raar hoe ze dat gemaakt hebben, een zoekbalk komen. En als je daar relatie in toetst, dan zie je alle podcasten die gaan over relaties. En als je bijvoorbeeld wil kijken of je relatie nog passend is, vraag ik altijd aan mijn klanten, maak eens een top 5 van punten waarvan jij, die jij noodzakelijk vindt in een relatie. We kunnen natuurlijk een hele lijst van 10 dingen opschrijven die we allemaal belangrijker vinden in een relatie. Meestal begin ik daar ook eigenlijk wel mee. Even een braindump. Gooi allerlei dingen die je belangrijk vindt in een relatie erin. Kun je nou niet op ideeën komen? Gebruik dan even ChatGPT en vraag dan, geef mij 50 punten die belangrijk kunnen zijn in een relatie. En dan ga je in dat lijstje kijken wat bij jou resoneert. Dus wat bij jou, waarvan jij denkt, dat is wel iets hoe leg ik resoneren uit? Dat je zegt, ja, dat voelt passend voor mij, zo moet ik dat zeggen. Dus zo kun je dat doen. Ga naar ChatGPT, je hebt genoeg gratis versies. En dan vraag je, hey, geef me eens 50 punten die belangrijk kunnen zijn in een relatie. Nou, dan geeft hij jou een hele lijst. Dan pik je daar 10 uit die waarvan jij denkt, ja, die zijn belangrijk. Als je het niet zelf kan bedenken, ik heb liever dat je het zelf bedenkt. Dan ga je kijken bij die 10 punten, ja, hoe kan ik dat nou in volgorde van belangrijkheid zetten? Dus welke staat er bovenaan? Welke is voor mij echt het allerbelangrijkste in een relatie? Welke is dat nu? Bij mij is dat, gaat de vaste luisteraar niet verbazen, wezenlijke verbinding. Voor mij is wezenlijke verbinding het allerbelangrijkste in een liefdesrelatie. Als jij dat bovenaan zet, dan komt er een tweede punt en dan komt er een derde punt. En nou, dan heb je een top 3, maar ik heb eigenlijk altijd liever een top 5. En dan heb je dus de 5 punten waarvan jij denkt, hey, die zijn voor mij niet onderhandelbaar. Als je nu denkt, nou, dat zijn eigenlijk alleen maar de eerste 3, mag je van mij ook de eerste 3 nemen. En wat je dan vervolgens gaat kijken is, hey, maar kan deze partner mij dat geven? Kan de partner waar ik er nu mee ben, raakt die boxen aan die ik daar heb? Bij mij moet een partner dus wezenlijke verbinding kunnen maken. Intimiteit is voor mij ook een belangrijke. Hè? Die staat ook bij mij in de top 3. Dus dat betekent dat op het moment dat wezenlijke verbindingen, intimiteit, dat die 2 niet in een partner terugkomen en de partner is niet bereid om daar met mij samen naar te kijken, ja, dan is dat voor mij een hele belangrijke. En hè, daar wil ik geen concessies in doen. Dus in dat lijstje wat je gemaakt hebt van die top 3 of die top 5, daar wil je geen concessies in doen. Want als je daar concessies in gaat doen, dan gaat dat vreten. Ja, maar Diana, wij moeten toch in relaties geven en nemen. En het kan toch niet altijd op jouw manier? Dat klopt. Daarom is jouw lijst ook 10 lang. En niet 3 of 5 lang. Maar die 3 of die 5 allerbelangrijkste waarvan je zegt, ja, dat is voor mij echt super belangrijk. Daar mag je geen concessies op doen. Want op het moment dat jij concessies daarin gaat doen, dan gaat dat aan jou vreten. En op het moment als jij in een situatie bent waarin dat aan jou gaat vreten, dan, ja, ik zeg dat zo, het is een basisbehoefte. Die 3 die jij hebt, of die 5 die je hebt, dat is een basisbehoefte. Net zoals eten en drinken. Wat gebeurt er als je niet meer eet? Ja, dan ga je dood. Weten we allemaal. Wat gebeurt er als er een van jouw belangrijkste basisbehoeftes niet vervuld wordt? Ga je emotioneel dood. En wat ga je dan doen? Ga je dat op andere manieren zoeken. Of je gaat vreemd. Of je gaat keihard werken. Of je gaat heel erg veel shoppen, heel erg veel geld uitgeven. Je gaat heel erg veel eten. Hè? Daarom zie je ook dat mensen, ben ik zelf ook onderdeel van geweest, heel dik worden in relaties. Omdat ze niet gezien worden in de stukken die voor hun belangrijk zijn. En hè, op het moment dat jij een onmogelijke keuze moet maken in je relatie, bijvoorbeeld, dan zul je dus voor jezelf eerst helder moeten hebben, hey, wat is voor mij belangrijk en vind ik dat bij deze partner? En op het moment dat jij dat niet vindt bij die partner, zul je dus het gesprek aan moeten gaan. Kunnen wij dat bij elkaar vinden? En als dan het antwoord nee is, dan zul je elkaar in liefde los moeten laten. En dit is echt een hele belangrijke. Ik heb hier begin dit jaar een podcast opgenomen over een relatie van mij die in 2024 gestrand is. En dat was ook om deze reden. En dit vind ik echt essentieel. Ja, gestrand klinkt heel... Dat is eigenlijk helemaal niet het goede woord. Want die relatie hebben wij samen heel bewust beëindigd. Omdat wij dus op dit punt erachter kwamen... Hé, wij kunnen elkaar niet geven wat we beiden nodig hebben. Nou, dit gaat dus even over relaties. Maar dit gaat dus, geldt eigenlijk voor alles. Dus alle onmogelijke keuzes in je leven zul je moeten gaan kijken. Hé, wat is nu voor mij belangrijk? Wat is nu voor mij belangrijk? Nou, in een relatie zou ik dus zeggen, hé, welke belangrijke punten vind jij in een relatie belangrijk? En vind je die bij je partner? Ja, nou, hè, dan zou ik daarvoor gaan. Nee, dan hebben jullie te praten en hebben jullie te kijken of jullie daarbij dichter bij elkaar kunnen komen. En de vraag is ook altijd, die ik altijd als eerste stelde toen ik vroeger nog relatietherapie gaf, maar dat doe ik niet meer. Heb je de bereidheid om weer in verbinding te komen met jouw partner op dit stuk? Als het bijvoorbeeld gaat over intimiteit, maar het kan bijvoorbeeld ook gaan over seksualiteit, over leuke dingen doen, over praten met elkaar. Hè? Het is niet zozeer van, hey, ik mis dit, hij of zij geeft mij dit niet, wij moeten dit fixen samen. De vraag die daarvoor zit is, heb je de bereidheid om dat te doen? Heb jij de bereidheid dat jij dit nog wil met deze partner? Want soms is er iets gebeurd waardoor je dat niet meer wil. En dan moet je daar ook heel erg eerlijk in zijn. En wat het lastige is bij onmogelijke keuzes... Een vriendin van mij is een relatietherapeut en zij zei het laatst heel erg mooi. Het schiet me in één keer te binnen. Zij zei tegen mij, vechtscheidingen die ontstaan eigenlijk nooit door de partner zelf... maar die worden veroorzaakt door de omgeving. En dat vond ik zo ontzettend mooi gezegd van haar. Want dat is precies hiermee. Onmogelijke keuzes die ontstaan op het moment dat wij niet bij onszelf blijven. Maar als de omgeving ermee gemoeid raakt. En ik moet dit een klein beetje nuanceren in deze context. Hoe ik zelf omga met onmogelijke keuzes is dat ik eerst... Hè, en dat zei ik ook al in de vorige podcast. Want dit is ook iets wat op dit moment in een andere setting in mijn leven speelt. Is, dan ga ik eerst naar mezelf. Dan wil ik met mensen sparren als ik daar behoefte aan heb, maar ik wil geen mening horen. Ik wil graag dat mensen mij vragen stellen, zodat ik dichter bij mezelf kan komen. En dat is echt de kern van hoe ga ik om met onmogelijke keuzes, of dat nou gaat over relaties of andere situaties, is dicht bij je kern komen, dicht bij jezelf blijven, weten waar jij voor staat, weten wat jij belangrijk vindt, weten wat jij wil in een partnerrelatie, weten wat jij wil in je werk, in een vriendschap, in een familieband, of noem maar op waar dit over gaat voor jou. En vanuit dat punt gaan kijken, wat ik net uitlegde bij relaties, dus vanuit dat punt kijken, hé, maar matcht dat met mij? En soms matcht dat wel. En dan kun je daar dus samen aan werken als je beide de bereidheid hebt. En soms matcht dat dus niet. En dan geeft dat ook informatie. En dit vind ik echt een super belangrijke. Want heel veel mensen gaan zich aanpassen omdat die buitenwereld er wat van vindt. Ja, ik zou dat niet doen hoor. Of vind je dat nou ook niet een beetje raar? Of ja, maar ja, diegene is ook echt niet te vertrouwen. Weet je wat het is met de buitenwereld? Ik heb zoveel vrouwen geholpen die dus in dit soort relatiecrisissen zaten. Waarin ze wisten, de relatie die ik nu heb, die past niet wezenlijk bij mij. En ik werd even afgeleid, want er vliegt hier een vlieg. Ik hoop niet dat jullie dat horen. Het is super heet vandaag. En ik heb de deur open en er vliegen steeds vliegen naar binnen. Maar ik word een beetje afgeleid door dat gezoom. Dus vrouwen die... Ik ga gewoon even terug naar mijn verhaal en pak hem vanzelf weer op. Vrouwen die dus in een relatie zitten die eigenlijk wezenlijk niet past. Die vinden het heel erg moeilijk om dicht bij zichzelf te blijven. En zijn dus heel erg bang ook voor wat de ander daarvan vindt. Wat de omgeving daarvan vindt. Maar ik zeg altijd... de omgeving... Die is misschien nu boos. He, ik heb dat ook gemerkt in mijn tijd toen ik in 2017 mijn ex-partner verliet. Mensen waren niet boos, maar mensen hadden daar zeker wel mening over. En er waren ook echt wel mensen die vonden dat ik, dat hoorde ik later, niet op dat moment, maar dat ik toch echt wel slechte keuzes maakte voor mijn kinderen. Want die hoorden met een vader en een moeder op te groeien. En mensen gaan altijd overal wat van vinden, wat het ook is. En dit is echt een belangrijke, want op het moment dat jij een impopulaire keuze maakt, maar die keuze is wel in lijn met wie jij bent en wat jij voelt, dan zul je ook gaan merken dat na een tijdje die boze mensen niet meer echt zo heel erg boos zijn. Want die mensen, die gaan daarna zich weer druk maken over iets of iemand anders. Ja, maar Diana, die boze persoon is mijn huidige partner nu. En dit vind ik heel belangrijk als het over liefdesrelaties gaat, is, en dit moet je heel erg goed realiseren, als je in de kern niet wezenlijk bij elkaar past als liefdespartners, dan heb je plaats te maken voor iemand anders die wel wezenlijk bij jouw partner past. Ik zie dat heel erg in de relatie uit 2017 met mijn ex-man. Is ik kon hem nooit geven als lesbische vrouw wat hij nodig had. Nu denk je misschien, ja, lekker makkelijk voorbeeld, Diaan. Maar dat geldt ook voor jou als jij in een hetero-relatie zit terwijl je hetero bent. Of misschien ben je als man met een man of als vrouw met een vrouw. Het maakt niet uit. Als jij nu niet matcht met je huidige partner, omdat misschien jullie vroeger wel matchen, maar er dingen gebeurd zijn waardoor het nu niet meer is. Hè, dat kan, je kan groeien, je kan veranderen. Of omdat er gewoon simpelweg dingen veranderd zijn, waardoor het niet meer matcht. Of misschien het wel nooit gematcht heeft. Dan ben jij niet de ideale partner voor deze persoon. En dat geldt dus ook voor werk, ook voor vriendschap, ook voor familiebanden. Noem het maar op. Families liggen echt anders, vergeet die eventjes. Maar voor al die vlakken. Als het niet matcht, dan matcht het niet. En dit is heel erg belangrijk. Dan is er dus iets of iemand die beter matcht. En dit vind ik altijd heel erg belangrijk, want ja, maar ik wil je niet kwijt. Ja, maar ik wil wat we hebben niet kwijt. Nee, dat snap ik. Maar wil je dan doorgaan met iets wat je dood ongelukkig maakt? En misschien nu nog niet dood ongelukkig, omdat je een onmogelijke keuze hebt. Maar over 2, 3, 5, 10 jaar wel dood ongelukkig maakt. En dat je dan wel in dat stuk zit waarin je jezelf helemaal ingedraaid hebt. Hè, het is niet voor niks dat Bronnie Ware, zij heeft een boek geschreven, is een palliatief verpleegkundige, dat heet The Top 5 Regrets of the Dying. En dat gaat dus over waar mensen spijt van hebben op het moment dat ze gaan sterven. En in het Engels is, I wish I had the courage to live a life true to myself, not the life others expected of me. Als ik hem even plat vertaal, is het, ik heb spijt dat ik niet mezelf ben geweest en mij zoveel heb aangetrokken van wat anderen van mij verwachten. En dit is waar mijn levensdrijf echt vandaan komt. Ik wil niet sterven op mijn 85ste, dat ik denk, ik heb eigenlijk nu leven geleefd, ik durfde geen keuzes te maken, ik ben bij een partner gebleven, omdat ik bang was om de ander pijn te doen. Omdat ik bang was wat anderen daarvan vinden. Omdat ik bang was dat mijn kinderen wat tekort kwamen. Hoe ik daarin sta in liefdesrelaties, is het volgende. Ik wil mijn kinderen laten zien hoe daadwerkelijk een liefdesrelatie is. Ik wil mijn kinderen laten zien hoe daadwerkelijk een vriendschap is. Ik wil ze laten zien hoe je dat kan doen. En daarvoor zal ik niet het in woorden moeten uitleggen, maar zal ik het in mijn gedrag moeten laten zien. En als ik ze laat zien dat ik bij partners blijf waar ik niet van hou, wat niet past, ja, wat voor voorbeeld geef ik ze dan mee? Als ik ze laat opgroeien bij een vader en een moeder, terwijl moeder niet van vader houdt en daar dus niet wezenlijk mee kan verbinden, wat voor voorbeeld geef ik ze dan op het gebied van liefdesrelaties? En wat gaan zij dan vervolgens doen in hun volwassen leven? En dit zijn hele belangrijke stukken om over na te denken. Hoe weet je dan wat je moet kiezen? Dat weet je niet. Het is echt een heel lullig einde dit. Dat je denkt, heb ik daar nog 22 minuten naar zitten luisteren? Maar je weet het niet. Bij onmogelijke keuzes in relaties weet je niet waar je goed aan doet. Het is net als zo'n film, hè? Ik heb al zo'n film gekeken. Dan gaan twee plotten door elkaar. Dus iemand die wordt geschept door een auto. En het de ene helft van het verhaal gaat linksaf en de andere helft van het verhaal gaat rechtsaf. Dus diegene die komt bij zijn grote liefde en bla bla bla. En de ander verliest zijn grote liefde. Ik noem maar even iets. Je weet het niet. Als je het ene kiest, weet je niet hoe het ander gaat zijn. Als het ander kiest, weet je niet hoe het ene gaat zijn. Maar wat je wel weet, en hier zit de essentie in. Als je dicht blijft bij wie jij in je kern bent. Wat jouw kernwaarden zijn. Hoe jij een relatie ziet. Of hoe jij in het leven wil staan. Of hoe jij werk wil hebben. Of hoe jij met vriendschappen om wil gaan. En je blijft heel dicht daarbij, dan weet je zeker dat je aan het einde van je leven kan zeggen, ik heb een leven geleefd waarin ik trouw ben geweest aan mezelf. En waarin ik heb gedaan wat voor mij het beste was. En dat vind ik echt een hele, hele, hele belangrijke. En dat is het enige waar je naar kan kijken. Wat past bij mij, bij wie ik in mijn kern ben? En hoe kan ik daarin de keuzes maken die ik wil maken? Wat past daarbij? Wat is in lijn met wie ik in mijn kern ben? En vanuit daar maak ik de keuze. En die zijn niet altijd makkelijk. En hoe je erachter komt, wie jij in je kern bent, leer je natuurlijk helemaal in Master Your Life. Maar dat is steeds vragen aan jezelf stellen. Een voorbeeld zoals ik nu net gaf in deze podcast. En dat zijn steeds van die vragen stellen, zodat je terugkomt bij wie jij bent, wat jij belangrijk vindt, wat past bij jou. En vanuit daar keuzes maken. Ik hoop dat dit helpend voor je was. Of het dat nou gaat over een onmogelijke keuze in een relatie, werk of iets anders. Ik hoop dat het je geholpen heeft. Ik help je hier met liefde mee verder. Dus contact me als ik je daarmee kan helpen. En dan dank ik je voor het luisteren en heel graag tot de volgende aflevering.
Hey, thanks weer voor het luisteren. Mocht je deze aflevering nou interessant gevonden hebben, deel deze dan alsjeblieft op je social media en tag mij, @Diana_Arkeveld. Ik zal je bericht daarna reposten op mijn pagina. Je helpt me enorm als je dit doet in mijn missie, want mijn missie is om zoveel mogelijk vrouwen te leren dat jezelf zijn en blijven helemaal niet zo moeilijk is, als je maar weet hoe het moet. Daarom zou het me dus ook super helpen als jij mijn podcast beoordeelt. Door een review achter te laten of een aantal sterren aan te klikken. Want hoe meer reviews ik heb, hoe beter mijn podcast wordt gevonden. En hoe meer vrouwen ik hiermee kan helpen. Super bedankt alvast. En wil je meer weten, wil je mij persoonlijk spreken? Zoek mij dan eventjes op Instagram, Diana_Arkeveld. Je krijgt altijd een berichtje van me terug. Je kan me ook vinden op www.deauthentiekevrouw.nl. Super bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.